Goedemorgen. Het is een voorrecht om in alle vrijheid in de naam van de Heer Jezus zo weer bij elkaar te komen. Maar ook om de dienst vanuit huis mee te maken. Want waar we ook zijn, we mogen ons verbonden weten in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. De Bijbelgedeeltes zijn doorgegeven. We lezen eerst uit Jesaja 45. De versen 1 tot en met 8. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. En daar staat boven, Kores, het werktuig van God. Zo zegt de Heere tegen zijn gezalfde, tegen Kores, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand, om de volken voor hem neer te werpen, en de lendenen van koning zal ik ontgorden, om deuren voor hem te openen, poorten zullen niet gesloten worden. Zelf zal ik voor u uitgaan, het oneffene zal ik recht maken, bronzen deuren zal ik openbreken en ijzeren grendels stuk breken. En ik zal u geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen, opdat u zult weten dat ik de Heere ben, die u bij uw naam roept, de God van Israël. Terwille van Jacob, mijn dienaar Israël, mijn uitverkorene, riep ik u bij uw naam. Ik gaf u een erenaam, hoewel u mij niet kende. Ik ben de Heere en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende, opdat men zal weten van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Druip, hemel van boven, en laten de wolken gerechtigheid uitgieten. Laat de aarde zich openen. Laten de wolken heil voortbrengen en laat de aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen. Ik, de Heere, heb het geschapen. Het tweede gedeelte dat we lezen met elkaar komt uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 22. En boven het gedeelte staat de belasting aan de keizer. Toen gingen de fariseeën weg en beraadslaagden hoe zij Jezus op zijn woorden konden vangen. En ze stuurden hun discipelen naar hem toe met de Herodianen en zeiden, meester, wij weten dat u waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst en zich door niemand laat beïnvloeden, want u ziet de persoon van de mensen niet aan. Zeg ons dan, wat denkt u? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus, die hun boosaardigheid kende, zei, huichelaars, waarom verzoekt u mij? Toon mij de belastingmunt. Ze brachten hem een penning. En hij zei tegen hen, van wie is deze afbeelding en het opschrift? Ze zeiden tegen hem, van de keizer. Toen zei hij tegen hen, geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. En toen zij dit hoorden, verwonderden zij zich en ze verlieten hem en gingen weg. Tot zover de lezing uit het woord van God. Boven de overdenking heb ik gezet, God houdt de wereld in zijn machtige hand. Er is een voetbalclub die als lijflied heeft, we've got the whole world in our hands. Dat zongen ze omdat ze kampioen waren geworden. De hoogste titel in de wereld hadden behaald. Betreft Nottingham Forest. Het is al vele jaren geleden dat die club dat won. Inmiddels spelen ze al niet eens meer op het hoogste niveau in Engeland. Dat lied is afgeleid van een ander lied, wat eerder is gemaakt en dat betreft het lied He's got the whole world in his hand. Maar in de wereld waarin we leven, zien we dat niet altijd. Dat God de wereld in zijn machtige hand houdt. En dan kan het ons wel eens bang maken als we berichten om ons heen horen, zien en lezen. En dan zeggen we ook wel eens tegen elkaar, waar gaat deze wereld naartoe? Dat kan zijn als je jong bent, studeert en denkt, ja, ik lees en ik hoor en ik zie van alles. Dat kan zijn als je gaat trouwen of als je vader of moeder wordt. In welke wereld groeit mijn kind op? Ik las dat laatst ook van een bekende artiest die helemaal niet gelooft, maar die zich dat afvroeg. En als je ouder wordt, wat gebeurt er met onze kinderen, kleinkinderen? Die zorgen, die kun je hebben. En dan is het goed om te weten dat God de wereld in zijn hand houdt, dat je dat steeds weer beseft. Ik moest er zelf ook even aan denken toen ik las een paar weken geleden dat er in de krant stond dat de NOS, de Nederlandse Omroepstichting, de logo's en de teksten van de auto's gaat verwijderen omdat ze steeds vaker bedreigd worden. Ze worden afgesneden, de middelvinger wordt naar hen opgestoken. En dan denken ze, nou laten we nou maar niet meer laten zien dat we van de NOS zijn. En misschien hebt u ook wel gelezen dat de Tweede Kamervoorzitter Ariep een brief naar de gemeente Den Haag heeft gestuurd met het verzoek of de demonstraties daar niet meer bij de Tweede Kamer konden worden gehouden, want politici worden voor alles en nog wat uitgemaakt. Ze worden bedreigd, geïntimideerd en ze zoeken daar vaak al een uitgang waardoor ze gewoon die menigte kunnen ontvluchten. Er is een onderstroom in de samenleving die steeds agressiever wordt. Verbaal, maar mensen kunnen ook niet altijd van een ander afblijven. En in Nederland zijn er inmiddels ook, zou je haast kunnen zeggen, 17 miljoen virologen. Mensen die alles afweten van het virus, allemaal hun eigen ideeën hebben. En er is ook een groep die ontkent zelfs dat er een virus is, of die zegt dat het allemaal bewust is ingebracht in de wereld om de mensen onder controle te krijgen. Als de echte kennis zich uitspreken, dan worden die ook van alle kanten weer van alles en nog wat uitgemaakt. En ongetwijfeld weten we dat een week of wat geleden er in Staphorst een kerkdienst werd gehouden. En Nederland was even te klein. Iedereen vond daar wat van. De dominee en de kerkenraad werden zelfs met de dood bedreigd. En dan kun je wel afvragen, in wat voor wereld leven wij? Want heel veel mensen roepen en zeggen dingen, terwijl ze helemaal niet weten waarover het gaat. Ze roepen maar wat. En dan hebben ze hun mening klaar, ook over geloofsgenoten, broeders en zusters in Staphorst. En dan roept dat de vraag op, waar sta ik? Waar staan wij? En hoe reageren wij daarop? Hoe reageer ik daarop? Net zo fel, maar dan met een tegenovergestelde mening. Ik laat mezelf wel eens meeslepen in die discussie. En dan denk je, ja, misschien had ik dit niet moeten zeggen of niet moeten delen. En vervolgens is het dan goed om even de boel te laten, het even los te laten en te beseffen, hé, maar God heeft deze wereld in zijn machtige hand. Er is niets wat hem uit de hand loopt. Is dan alles wat in deze wereld gebeurt de wil van God? Nee, natuurlijk niet. Kijk maar wat er om je heen gebeurt. Dat is niet naar de wil van God. Maar kijk ook dikwijls in je eigen hart. Daar komen ook dingen voor die helemaal niet in overeenstemming met wat God graag wil is. En we weten ook dat er een tegenstander in deze wereld is. De duivel. En hij is er alles aan gelegen om de mensen van God af te brengen. Hen van God af te houden. En de mensen tegen elkaar op te zetten. Dan moeten we de duivel ook weer niet te veel eer geven. Mensen hebben namelijk hun eigen verantwoordelijkheid. Ze kunnen kiezen voor het goede en voor het kwade. En daar heeft de mens een hele grote mate van vrijheid in. Maar God, hij staat erboven. Hij heeft de wereld in zijn hand. We lazen een gedeelte uit het boek Jesaja. En het gaat hier over een profetie. En die wordt uitgesproken over de periode dat het volk Israël in ballingschap uit hun land is weggevoerd naar Babel. En dat het Jeruzalem en de tempel verwoest zijn door het Babylonische leger. Dat is dus even het uitgangspunt in deze profetie. Dat was op dat moment dus nog niet het geval. Maar daarover wordt geprofeteerd. En het eerste vers van Jesaja 45 lazen we over iemand die Kores wordt genoemd. In het laatste vers van hoofdstuk 44 wordt hij ook genoemd. En er wordt geprofeteerd dat hij Jeruzalem en de tempel zal herbouwen. Na verloop van tijd zouden de Israëlieten, wanneer ze lange tijd in Babel zouden blijven, kunnen denken van, ja, die verhalen van onze voorouders, die hebben we gehoord dat God zo groot en zo machtig is. Maar waar is hij nu? We zitten hier al tientallen jaren en we merken er niets van. En dan komt er dus die profetie van Jesaja. En hij profeteert over Kores. Deze Kores is dezelfde persoon als de Persische koning Cyrus. En de profeet, hij noemt Kores de gezalfde van de Heere. Wat betekent dat de Heere hem zelf tot koning heeft geroepen. Het zijn niet de toevallige omstandigheden of de kwaliteiten, de verdiensten van Kores, dat hij koning werd, maar God heeft hem geroepen en hij grijpt hem bij zijn rechterhand. God geeft hem kracht en hij stuurt hem. De Heere neemt het initiatief met betrekking tot Kores. Hij zal vijandige koningen voor hem ontwapenen en stadspoorten voor hem openen. En ik las ergens dat er in Babel wel 100 van die poorten waren. Kores, hij wordt als de overkomende overwinnaar aangekondigd, maar niet dankzij eigen kracht. De Heere zelf gaat voor hem uit en neemt obstakels weg, maakt zijn weg recht en effen. Koperen deuren worden verbroken, ijzeren grendels stuk gebroken. En de verborgen schatten, en Babel had destijds, of tenminste dat zou gebeuren, vele van die schatten die heel veel waarde hebben en die lagen op verborgen plaatsen, die zullen aan Kores worden gegeven. Deze succesvolle veroveringstocht moet Kores tot het inzicht brengen dat de Heere, de God van Israël, Kores bij zijn naam heeft geroepen. Het is de Heere geweest die hem heeft geroepen. De versen lijken sterk op wat eerder tegen de knecht van de Heere is gezegd. En dat onderstreept hoe nou God bij deze Kores betrokken is. En de Heere heeft het gedaan omwille van zijn knecht Jacob, omwille van Israël, het uitverkorene volk van God. En daarom heeft hij Kores bij zijn naam geroepen en hem een eretitel, mijn herder, mijn gezalfde, gegeven. Ondanks het feit dat Kores de Heere niet kent. En dat is opmerkelijk. Hij kende de Heere niet. Daarom maakt de Heere nogmaals duidelijk wie hij is. Ik ben de Heere. Er is geen ander. Buiten mij is er geen God. De Heere, hij zal Kores omgorden met kracht, ondanks het feit dat deze hem niet kent. Zijn bedoeling is dat daardoor iedereen op aarde, van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, zal erkennen dat er niemand is buiten de Heere. Hij is Yahweh, er is geen ander. Hij is degene die het licht formeert en die de duisternis schept, die voor welzijn zorgt en onheil schept. Hij is Yahweh, de schepper van dit alles. Niets gebeurt buiten hem om. Of Israël nu in ballingschap gevoerd wordt vanwege zijn zonden, of dat hij een buitenlandse koning zendt om Jeruzalem en de tempel te herstellen, wat de Heere zich voorgenomen heeft, gebeurt. Voor de toekomst geldt een geweldige belofte. Er mag in de tijd van Jesaja dan nog weinig van te zien zijn van die belofte, van verlossing en van gerechtigheid. Maar zo zeker als het droge, dorre seizoen plaatsmaakt voor een seizoen waarin er gezaaid wordt en wanneer het bevochtigd wordt en het opgroeit, zo zal er een tijd komen dat de verlossing en de gerechtigheid op aarde zal heersen. De zekerheid dat dit zal gebeuren, daar staat de Heere zelf voor in en is gelegen in de woorden, ik ben de Heere, ik heb dit geschapen. Formeel bevatten deze versen een profetie die gericht is tot Kores, die nog moet komen, de Persische koning Cyrus. En de profetie over deze koning is later in vervulling gegaan. Want dat zeg ik, het was een profetie. En als u Esra leest, het boek Esra, daarin ziet u dat er een koning aan de macht gekomen Cyrus die door God gebruikt wordt. Maar de woorden in Jesaja 45, die zijn feitelijk niet tot die koning Kores gericht, maar als het ware over zijn hoofd heen tot het volk van Israël, tot de Israëlieten. De profeet maakt hun duidelijk dat de machtige Heere die van Israël, van Jacob houdt, heel de aarde bestuurt. Hij zal ingrijpen en herstel brengen. Dat moeten ze voor ogen houden wanneer ze in ballingschap zitten. Er zijn dan in de dagen van Jesaja wel grootmachten die Jeruzalem bedreigen. En het mag dan zelfs zo zijn dat de Babyloniërs het volk in ballingschap zullen wegvoeren. Maar op zijn tijd zal de Heere, de heidense koning Kores aanstellen, die als werktuig in zijn hand deze grootmachten aan zich zal onderwerpen en Jeruzalem en de tempel zal herstellen. Daar mag Israël op vertrouwen. Centraal in deze versen staat het aantal keren terugkerende uitspraak dat ik de Heere ben en niemand anders. Met een telkens verder rijkend doel. De eerste keer wordt het gezegd om de erkenning door Kores van de macht van Yahweh, de God van Israël. De tweede keer gaat het om de verlossing van Israël zelf, Gods uitverkoren knecht. En de derde keer gaat het erom dat het herstel van Israël heel de wereld tot de erkenning zal brengen dat er geen God is behalve de Heere. Het gaat in dit gedeelte dat we lazen dus veel verder dan alleen maar en veel meer dan alleen maar om de terugkeer uit Babel. Het gaat uiteindelijk om de Heere die de verlossing van alle volken op het oog heeft. Hij heeft de hele wereld in zijn machtige hand. We kijken nu nog even naar het gedeelte uit Matteüs 22. Jezus heeft voorafgaande aan dit gedeelte een aantal gelijkenissen aan het volk verteld. Eentje van een koninklijke bruiloft en eentje over de slechte landbouwers. De overpriesters en de fariseeën die waren er ook bij. Toen die gelijkenissen werden uitgesproken en ze hadden drommels goed in de gaten dat die slechte landbouwers, dat zij dat waren. Nu kunnen we allemaal wel eens kritiek krijgen en daar kunnen we gevoelig voor zijn. En dan zijn er twee dingen die je met kritiek kunt doen. Ik weet niet hoe het gaat, maar ik spring meestal direct in de verdediging. Nou, je mag je natuurlijk ook verdedigen. En tegelijk is kritiek kan heel goed zijn en gezond zijn. Je kunt nagaan. Kan ik hier wat mee? Wil God me hier wat mee zeggen? Je kunt het ook gewoon afpoeieren op die anderen, maar je kunt ook afvragen, heeft God mij hier wat te zeggen? En zo mogen we ook reflecteren als er tegen ons wat gezegd wordt. Wat is de bedoeling hiervan? We schieten vaak direct in een verdedigende houding, denk ik natuurlijk. Maar daarna mag je ook je afvragen, wat wil God me hierbij zeggen? Kan ik hier wat van leren? De fariseeën en de overpriesters, die hadden die houding niet. Nee. Die vonden die kritiek van Jezus alleen maar vervelend en het maakte hen alleen nog maar kwader op hem. Ze wilden zo snel mogelijk van Jezus af. Ze wilden hem kwijt. Het probleem voor hen was dat Jezus bij de menigte heel populair was. Ze zagen hem als een profeet. En daarom zoeken ze naar een mogelijkheid om Jezus op zijn woorden te vangen. Ze willen als het ware een val voor hem opzetten. Hoe kunnen ze hem in de val laten lopen? In de glas, dat is een val zoals je dat ook op de dieren hebt. Hè? Je kunt een val in het veld zetten om het dier te vangen. En zo waren ze bezig om te bedenken, hoe kunnen wij de Heere Jezus in de val laten lopen? En dan sluiten ze als het ware een overeenkomst, deze fariseeën, met de Herodianen. Een soort pact zou je kunnen zeggen. En dat is opmerkelijk. Want de Herodianen, dat was een politieke groepering die de dynastie van Herodes ondersteunde. Dus in feite hulden die met de Romeinse bezetter. Terwijl deze fariseeën uitermate nationaal gezind waren. Dus Normaal gesproken stonden ze lijnrecht tegenover elkaar, die Farizeeën en de Herodianen. Maar in Jezus zagen ze een gezamenlijke vijand. En toen kwamen ze bij elkaar en staken ze de koppen bij elkaar. Het initiatief ligt dus bij de Farizeeën. En de valstrik bestond eruit dat ze Jezus wilden verleiden of dat hij, zeg maar, door de overgeleverd zou worden aan de stadhouder, of dat de menigte zich van hem af zou keren. En ze spreken Jezus aan met rabbi, meester, en ze geven hoog van hem op. Ze noemen hem integer en iemand die de mensen niet naar de ogen ziet. Maar als je eerlijk bent, ze menen daar helemaal niks van. Ze willen namelijk Jezus in de val lokken. En de Farizeeën waren erop uit om hem een anti-Romeins antwoord te laten geven. En ze proberen, ze formuleren dat zorgvuldig. Zeg wat u vindt. Zeg ons wat u vindt, zeggen ze dan tegen Jezus. En dan komt die vraag: is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? In die tijd had je verschillende soorten belasting op landbouwproducten, op huizen, op verkoop. Was ook per regio nog wel eens verschillend. In onze tijd kennen we nog veel meer soorten belasting. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar dat weten we allemaal wel als we nagaan waarvoor we overal belasting moeten betalen. Maar in die tijd had je ook een soort met persoonsbelasting. En deze aan de keizer te betalen persoonsbelasting, was ook een soort vermogensbelasting, was als teken van onderwerping zeer gehaat bij het volk, mede vanwege de keizerlijke afbeelding die op het muntstuk stond. En zo'n muntstuk, dat was een penning, of een, ergens anders wordt in een andere vertaling wordt die denarii genoemd. Dat was het bedrag dat per volwassen persoon per jaar betaald zou moeten worden. En de Farizeeën die dachten, Jezus die zou wel zeggen dat ze dat niet hoeven te doen, omdat het zo populair is bij het volk. En dan zouden de Herodianen direct naar de stadhouder gaan. Die zeggen, we hebben hier iemand die in opstand komt tegen het betalen van belasting. Want toen Jezus nog een jongen was, een jaar of acht denk ik dat hij geweest is, toen is er een Judas, een Galileër geweest. En die heeft opgeroepen, die heeft zich verzet tegen het betalen van belasting aan de keizer. De Romeinen hebben die opstand de kop ingedrukt, ze hebben hard ingegrepen naar hem, ze hebben die Judas aan een kruis gespijkerd. En in die tijd had je meerdere kruisen in dat gebied waaraan mensen werden gespijkerd die weigerden belasting te betalen. In die tijd gold dus een oproep om geen belasting aan de keizer te betalen, een oproep tot een revolutie. Maar wanneer Jezus gezegd had dat het wel goed was om belasting te betalen, dan zou zijn positie als graag geziene rabbi worden aangetast. En de mensen die hadden een grote hekel aan het betalen van die belasting. Nu hebt u dat misschien ook wel, ik hoor het in deze tijd ook wel eens. Ik heb een collega fiscalist gehad die zei, nou ik wil graag veel belasting betalen, want dat betekent dat ik namelijk veel verdien. Ook een benadering. Maar goed, u moet even goed weten dat deze mensen ook juist vanwege die buitenlandse overheersers zo'n grote hekel aan het betalen van belasting hadden. En ze komen, zoals al genoemd is, op een vriendelijke, vleiende manier bij de Heer Jezus. Maar hij ontmaskert hen door te zeggen, waarom stelt u mij op de proef, huichelaars? Het zal u maar gezegd worden. De Heer Jezus was wel heel direct. Maar dat klopte, want zij hebben de vraag niet gesteld om de waarheid te vinden, maar om Jezus in de val te laten lopen. Het waren huichelaars en hypocrieten, mensen die met mooi klinkende woorden hun valse gedachten verhullen. Ook goed voor ons om te weten. En ook goed om van tijd tot tijd ons zelf te bevragen, hoe oprecht zijn wij en hoe open zijn wij. Wij kunnen naar anderen de schijn hoog houden. We kunnen onszelf naar God voordoen alsof het nog niet zo slecht met ons is. Afgelopen week las ik nog tollenaar hè, en die Farizeeën. En die Farizeeën die zegt, nou, ik heb dit, Heere God, ik heb dit gedaan en ik doe dat en ik doe dat. Oh, ik denk dat ik er bij u wel goed af zal komen. Ik vertaal het even in mijn eigen woorden. En die tollenaar zegt, oh God, wees mij zondaar genadigd. En de Bijbel zegt, die tollenaar, die ging gerechtvaardigd naar huis. Als je meent dat je op je eigen werken kunt vertrouwen, op je eigen prestaties, op dat wat je allemaal gedaan hebt of gegeven hebt, geen sprake van, daar redden we het niet. We zijn aangewezen en we mogen leven vanuit Gods genade, door het geloof in de Heer Jezus. Maar die mensen, het waren inderdaad huichelaars en hypocrieten. En Jezus vraagt hen om een belastingmunt te laten zien. Je had in die tijd koperen munten die lokaal geslagen werden en die geen afbeelding van de keizer hadden, want de Joden beschouwen dat namelijk als afgoderij. Maar de zilveren en ook de gouden munten, waarmee de eerder genoemde persoonsbelasting werd betaald, die droegen de afbeelding wel. En ze laten dus Jezus een penning of zo'n denarius zien. Een zilveren munt met aan de voorkant een afbeelding en de naam van keizer Tiberius Caesar. Zoon van de goddelijke Augustus, eigenlijk zoon van God, stond er op die munt. En een afbeelding van die keizer. En aan de achterkant stond de tekst Pontifex Maximus, wat feitelijk betekende de hoogste priester, hoge priester. En het feit dat de fariseeën zo'n muntstuk bij zich droegen, was al een deel van het antwoord op de vraag die zij stelden. De vraag van Jezus aan hen, van wie is die afbeelding en het opschrift? Ja, dat is voor hen, dat wist de Heer Jezus natuurlijk wel, maar hij wil het van hen zelf horen, dat zij het antwoord geven. En zoals al eerder opgemerkt, de Joden accepteerden geen afbeelding op munten. Dat was namelijk een overtreding van het tweede gebod van de 10 geboden. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is of beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Niemand van de vroegere leden van het geslacht van Herodes had het aangedurfd munten met een eigen afbeelding erop te maken. Herodes Agrippa was de eerste die dat deed. En zo'n geldstuk, zo'n munt, symboliseerde de macht van de heerser. En het was algemeen aanvaard dat in het gebied waarin gebruik gemaakt werd van die munt, dat daar in dat gebied de macht van de heerser zich uitstrekte. Misschien wil Jezus ook wel met de vraag van wie is deze afbeelding hen eraan herinneren wat er in Genesis 1 vers 27 staat. Namelijk, God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. De vraagstellers die met de munt, met de afbeelding van de keizer op zak, die hebben, die geven daarmee aan loyaal aan de keizer te zijn. En de fariseeën kunnen dan ook geen ander antwoord geven op de vraag van Jezus van wie die afbeelding is, namelijk dan van de keizer. Waarop Jezus hun het antwoord geeft, geef dan aan de keizer wat van de keizer is. Zij hebben een zilveren denarii bij zich en Jezus concludeert daaruit dat zij de keizer moeten geven wat ze hem verschuldigd zijn. In de vraag van de fariseeën en de Herodianen werd het woord, wat moeten we de keizer geven, wat zijn we hem verschuldigd, dat was een soort verplichting bedoeld. Maar in het antwoord van Jezus is geven is de betekenis van wie er recht op heeft, aan wie er toekomt, een klein accentverschil. Het antwoord van de Heer Jezus, geef aan de keizer wat van de keizer is, gaat niet alleen over belasting. Jezus spreekt zich hiermee uit tegen de revolutie en ook tegen het zelotisme. Dat was een groepering die heel fanatiek was om dat eigen land en dat eigen volk voorop te stellen en de Romeinen eruit te knikkeren. De apostelen Paulus en Petrus, zij borduren in hun onderwijs verder op de uitspraak van Jezus en concluderen dat men aardse overheden moet gehoorzamen in gehoorzaamheid aan God. Het betalen van belasting en onderdanigheid aan de keizer is onderdeel van onze gehoorzaamheid aan God. Dat is goed om ons ook dat vandaag de dag te realiseren. Mogen we allemaal best wel eens even mopperen en zeggen dat het ons niet zint of kritisch zijn. En tegelijk is het ook goed om te weten waar we staan. Maar de Heer Jezus, hij ging verder. De climax van zijn antwoord is: en geef aan God wat hem toebehoort. En aan hem behoort alles, de hemel en de aarde. Alle mensen, alle koninkrijken, voor die tijd alle keizers, maar ook voor deze tijd. Alle koningen, alle presidenten. Dat is onze eerste en voornaamste loyaliteit. He's got the whole mighty world in his hand. Gehoorzaamheid aan God betreft alle levensgebieden en overtreft alle andere verplichtingen. Loyaliteit aan God kent geen grenzen en geeft dus ook de grenzen van onze verplichtingen tegenover de overheid aan. We moeten God altijd meer gehoorzaam zijn dan de overheid. Dat moet je niet te snel roepen trouwens. Maar we kennen ongetwijfeld het voorbeeld van Petrus, die op een gegeven moment gezegd werd dat ze niet meer van de Heer Jezus mochten vertellen. En ze werden losgelaten en ze gingen de tempel in en ze verkondigden de Heer Jezus. Maar het uitgangspunt is dat gehoorzaamheid aan de overheid, het dienen van de overheid, besloten ligt in de gehoorzaamheid aan onze God. Dat wij ook daarin een voorbeeld voor deze wereld mogen zijn. Wijsheid daarin toegewenst. Amen. Zullen we samen danken en voorbeden doen? Ja, dank u wel, Vader in de hemel, dat we zo weer bij elkaar mogen zijn. Als uw gemeente, mensen die in u geloven, in uw Zoon, de Heer Jezus, en zo bij elkaar mogen komen en dat we ook, wellicht ook vanuit de huiskamer, deze dienst mogen meemaken en ons verbonden mogen weten met elkaar, omdat we in u geloven. En we kunnen ons zorgen maken over wat er in onze omgeving gebeurt, wat we horen, wat we lezen, wat we zien. En ons afvragen, waar gaat het heen met deze wereld? Maar Heere, doe ons dan beseffen, ook vanuit uw woord, dat u deze wereld in uw machtige hand houdt. Ook een van de liederen die gezongen is, is: u regeert. En tegelijk weten we dat de duivel de overste van deze wereld is. Maar u laat de geschiedenis niet uit uw hand lopen. U houdt deze wereld vast, u houdt ook ons vast. Heer, we bidden om bescherming tegen het coronavirus voor ons allemaal. En we danken u voor de familie, het gezin dat daarmee te maken had, maar dat nu weer gezond is, waar het virus is verdwenen. Daar danken we u voor. Heer, we vragen u veel en we vergeten wel eens te danken. Heer, we bidden voor deze wereld in nood. Ontfermt u zich over deze wereld? Wilt u bij hen zijn die hierop uitgingen om anderen te helpen? Anderen van eten en drinken, huisvest en kleding te voorzien. Maar die daarin ook uw evangelie willen doorgeven. We bidden voor zendelingen en evangelisten. Dat er nog mensen tot geloof in u zullen komen. Zodat uw gemeente compleet is en u terugkomt om uw gemeente op te halen. Maar wanneer er ook van ons mensen zijn, misschien wel familieleden, kinderen, broers of zusters, misschien wel ouders die niet geloven, Heer, dan bidden we dat ze u nog zullen leren kennen. Wilt u ons dan maar gebruiken als getuigen naar hen toe, in woord en daad. Help ons af te stemmen op uw geest en het goede moment te kiezen. Help ons niet te schamen voor uw evangelie. We hebben vanmorgen ook gehoord over uw volk Israël, en we dragen hen aan u op. We bidden dat uw volk massaal tot u in geloof zal komen en dat ze uw Zoon als de Messias zullen ervaren. Heer, dat zal een geweldige zegen voor deze wereld zijn. En we geloven dat dat nog gaat gebeuren. Heer, wilt u ook bij onze plaatselijke gemeente hier zijn? We bidden voor de voorganger, voor de oudsten, voor de diakenen, ook voor de vrijwilligers die in deze dienst hun bijdrage leveren. We bidden voor ons allemaal. Heere, houdt u ons vast. Maar we danken u ook voor die prachtige dienst van waar twee jonge mensen zich aan elkaar toewijden, maar ook aan u. Dat we daarvan getuigen mochten zijn, dat we dat mochten zien, ook op de televisie. Heer, wat een geweldig voorrecht en wat een getuigenis naar deze wereld toe. Heer, we danken u ook voor de mensen die zich laten dopen. Ook dat is een getuigenis. Mensen geven aan, we willen voor u gaan. En daar danken we u voor. Heer, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. We danken u dat wat er in ons leven ook gebeurt, dat u erbij bent en met ons meegaat en ons vasthoudt. En zo danken we u ook voor deze dienst, voor dit samen zijn, voor uw machtige woorden, voor uw Heilige Geest. En we willen uw naam loven en prijzen, machtige God, Schepper, Vader, Zoon en Heilige Geest. Halleluja. Amen.